Ja, 1 jaar alweer. Wat hebben we veel mogen meemaken in het afgelopen jaar. En vandaag mag ik spreken, dat vind ik ook mooi, over mijn favoriete Bijbeltekst. En vroeger wilde ik die tekst, of vroeger eigenlijk, wil ik al jarenlang het liefst die tekst als tatoeage. En op zich sta ik niet echt bekend als een besluiteloos persoon. Als ik iets wil, als ik een idee heb, als ik een visie heb, dan ga ik daar ook voor. Maar dit is zo'n dingetje wat nog steeds niet is gebeurd. En jaren geleden kwam dat omdat ik erg twijfelde of ik het wel moest doen. Ik dacht, ik ben toch een voorbeeldpersoon in de kerk als pastoor. En eigenlijk wil ik helemaal niet in het middelpunt staan van een kerkelijke discussie over tatoeages. Mag dat wel van God of mag dat niet? Dus ik dacht, nou, ik brand me er maar niet aan. Dus het was voor mij een reden om het niet te gaan doen. Maar inmiddels zie ik op YouTube zoveel sprekers die met armen vol tatoeages lopen, dat ik denk, nou, volgens mij is die strijd inmiddels wel gestreden. En hoeft dat niet meer een argument te zijn. Ik zie persoonlijk ook in de Bijbel daar geen tegenargumenten voor. Maar toch heb ik het nog steeds niet gedaan. En dat is op dit moment ook wel omdat ik denk, ja, wat is de urgentie er eigenlijk van? Hè, als ik het een paar jaar geleden had gedaan, dan zou ik nu absoluut heel erg blij met die tatoeages zijn. Maar om het nu, hè, ik word toch al wat ouder, om het dan alsnog te doen, vind ik dat dan eigenlijk nog wel per se nodig. Wat ik wel weet, is waar ik hem zou zetten. Namelijk op mijn linker onderarm. En wat nog belangrijker is, dat ik weet wat ik erop zou willen zetten. En dat is, for me to live is Christ and to die is gain. Voor mij is het leven Christus en mijn sterven winst. Nou, mijn leven is Christus, ja, dat klinkt op zich nog wel mooi. He, elke christengekkie die vol voor Jezus wil gaan, dat is een mooie tekst om op je arm, op je lichaam te dragen. Maar mijn sterven winst. Er kwam zelfs een keer iemand naar me toe en die zei, wil je dat op je arm zetten? Dat klinkt toch een beetje suïcidaal. Moet je dat wel doen? Maar voor mij is dat zeker niet het geval. Op geen enkele manier verheerlijk deze tekst, deze woorden, de duistere kant van de dood. Sterker nog, ik denk dat deze woorden juist iedere situatie, het hele leven, hoe donker het soms ook kan zijn, kan verlichten. Deze woorden spreken tot mijn hart. Er zijn naar mijn mening geen woorden te bedenken die op een betere en op een radicalere en sterkere manier het verlangen uitdrukken naar Jezus. En op een feestelijke dag als deze mogen we bij deze woorden stil gaan staan. Omdat ze uitdrukking geven aan de kern van ons bestaan als kerk van Jezus Christus, ook hier in Groningen. Ze zijn de kern van ons bestaan als kinderen van God. For me to live is Christ and to die is gain. Mijn leven is Christus en mijn sterven is winst. Het zijn woorden die Paulus 2000 jaar geleden sprak. Zullen we ze samen lezen? En we vinden ze in Filippenzen 1, de versen 20 tot 25. Filippenzen 1, vers 20 tot 25. En daar zegt Paulus, het is mijn stellige hoop en mijn verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want, en daar komt hij, voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven, zegt hij tegen de Filippenzen. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven. Zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Dit gaat diep toch? Leven of sterven? Paulus zegt, ik kan niet kiezen. Maar ik word van binnen verscheurd. Ik wil het ene, maar ik wil ook het andere. Enerzijds verlang ik ernaar, zegt Paulus, om te sterven. Want dat is het allerbeste. Hoe vaak zeg jij dat tegen mensen? Het is beter voor mij om te sterven. En misschien wel niet alleen voor mij. Misschien ook wel voor Jezus. Want dan komt zijn droom in vervulling. En dan komt mijn droom in vervulling. Dat we namelijk voorgoed, voor eeuwig bij elkaar mogen zijn. Op zo'n intieme manier. De dood. In de kerkgeschiedenis is de dood misschien wel een van de allerbelangrijkste thema's geweest. Waar we ons als christenen druk over hebben gemaakt. Vragen over het hiernamaals. Vragen over hemel en hel. Vragen over oordeel, maar ook redding en behoudenis. Zo vaak klinkt die vraag nog steeds als iemand gestorven is. Is die wel behouden? Door alle eeuwen heen hebben mensen zich bekeerd tot het christendom puur uit angst voor wat hun te wachten zou staan na de dood. En vanuit die traditie klinkt ook vandaag nog steeds die oproep dat we als kerk geroepen zijn om mensen uit de hel te trekken. Bekering wordt en werd heel vaak gezien als redding, als een vrijkaartje naar de hemel. Alsof het daarom gaat. Alsof het erom gaat dat wij naar de hemel gaan. Persoonlijk vind ik dat er door de kerk, door alle eeuwen heen, veel te vaak en veel te stellig dingen zijn gezegd over de dood. Over het leven na de dood. Er staat nergens in de Bijbel dat we nu al, als we sterven, naar de hemel of naar de hel gaan. Over de hel wordt sowieso helemaal niet zoveel gezegd in de Bijbel. En als er al over gesproken wordt, dan gebeurt dat vaak vooral door gelijkenis, verhalen, beeldspraken. Die vaak ook nog eens verteld worden, niet om uitleg te geven over de hel, maar over hele andere thema's. En de kerk heeft daar een hele theologie, allemaal dogma's, aan opgehangen. Wat we ook weten, is dat de hel nu nog helemaal niet bestaat. Openbaringen maken namelijk duidelijk dat in het einde der tijden voor het eerst iemand de hel wordt ingegooid. Het eerste slachtoffer, het belangrijkste slachtoffer van de hel, is Satan. En we denken heel vaak door tekenfilms en de Donald Duck en zo, dat de duivel de baas is van de hel. Satan is niet de baas van de hel. Satan is het grootste slachtoffer van de hel. Ja, en nu gaat Satan nog rond als een brullende leeuw. En hij laat overal in deze wereld, in onze persoonlijke levens, de sporen van vernietiging na. Maar er komt een einde aan. Er komt een dag dat genoeg genoeg is. En dat Jezus het hef in handen neemt. En dat hij eens en voor altijd de Satan zal verslaan. De hel is niet onze vijand. De hel is onze verlossing. De hel is onze redding. omdat we dan eens en voor altijd verlost zullen zijn van de duistere kant van ons bestaan. De macht van de duisternis komt tot zijn einde. De invloed van de boze zal stoppen. Dat is volgens de Bijbel de hel. En van de hemel weten we dat de plek is waar God woont. En we weten ook dat Jezus, nadat hij is gestorven en is opgestaan, met hemelvaart naar de hemel toe is gegaan om daar te zitten naast de Vader aan zijn rechterhand en te regeren. De hemel is een plek die waarschijnlijk zulke andere dimensies kent dan wij kennen, dat we ons deze plek moeilijk kunnen voorstellen. We kunnen er niet bij met onze gedachten, onze hersenen zijn daarvoor veel te klein. Wij begrijpen de wereld en het bestaan in de dimensies die we kennen, maar God en de hemel overstijgen die dimensies. Het geloof dat ook wij naar de hemel gaan, is gebaseerd op teksten zoals die we net hebben voorgelezen. Als Paulus zegt, het liefst zou ik willen sterven, want dan ben ik bij Jezus. En ja, dan is het logisch om te denken, nou, als wij naar Jezus toe gaan en Jezus is in de hemel, dan gaan wij dus ook naar de hemel. Tegelijkertijd zou Jezus ook heel goed op twee plekken tegelijk kunnen zijn. Of op nog veel meer plekken. Want Jezus is niet gebonden aan ruimte of tijd. Hij overstijgt het helemaal. En daarom zijn er ook theologen die zeggen, nou, waarschijnlijk gaan we niet naar de hemel als we sterven, maar gaan we eerst naar het paradijs. Wat er ongeveer uitziet zoals de tuin van Eden eruit ziet uit Genesis 1 en 2. En pas als Jezus terugkomt en alles nieuw maakt en een nieuwe hemel en een aarde begint, pas dan zullen wij ook naar die nieuwe hemel en aarde toe gaan en daar gaan leven. Misschien wordt het een beetje verwarrend voor je. Omdat je denkt, joh, ik heb er altijd hele andere dingen over gehoord in de kerk. Of gaan we nou naar de hemel of niet? Wat moeten we geloven? Nou, ik denk dat de belangrijkste vraag helemaal niet is naar welke plek we gaan als we sterven, maar naar welke persoon we gaan als we sterven. Het is niet zo belangrijk naar welke plek we gaan als we sterven, maar naar welke persoon we gaan als we sterven. En Paulus wist naar welke persoon hij zou gaan als hij zou sterven. En daarom verlangt hij er ook zo naar. Die persoon is Jezus. De reden waarvoor hij leeft, de reden voor wie hij zou sterven. En omdat Jezus de meest liefdevolle, indrukwekkende en avontuurlijke persoon is die er bestaat, kan het leven hierna alleen maar geweldig worden. Dus zegt Paulus, sterven lijkt mij het allermooiste, want dan kan ik bij Jezus zijn. Kun jij dat ook zeggen?
Dan kan ik bij Jezus zijn.
Dan kan jij ook bij Jezus zijn. Heel mooi, Louis. Maar kun jij het ook zeggen? Of is het een worsteling voor jou? Hoe sta je ten opzichte van de dood? Kijk je er ook zo naar uit? Kijk je er naar uit omdat je dan bij Jezus kan zijn? Misschien kijk je wel uit naar de dood, omdat het leven voor jou hier op aarde te zwaar is. En je zou willen dat het over zou zijn. Maar ik denk dat hier veel meer mensen in de zaal zitten die helemaal niet verlangen naar de dood. Die het juist proberen uit te stellen. Misschien er ook wel heel bang voor zijn. Bang voor de onzekerheid. Bang voor alles wat je moet loslaten, wat je nu dierbaar is. Bang dat het misschien allemaal toch heel anders is dan wat je altijd hebt gedacht of gehoopt. Misschien is je angst voor de dood wel zo groot dat je liever helemaal niet over dit onderwerp nadenkt. Dan is dit een hele vervelende preek voor je. Misschien dan toch maar even de nadruk leggen op het leven. Want ondanks dat er hele goede redenen zijn om te kunnen verlangen naar het sterven, zijn er ook hele goede redenen te bedenken om te blijven leven. Redenen die zo zwaar wegen, dat Paulus ook de sterke overtuiging heeft dat hij voorlopig nog wel eventjes op aarde zal blijven rondlopen. Hij is gedreven om het geloof van de christenen te vergroten. Hij is gedreven om hun geloof vreugdevol te maken. Het ware genieten. God heeft Paulus geroepen om dat te brengen, om dat te laten groeien in de kerk, om daaraan te werken. En hij weet dat zijn roeping nog niet ten einde is. Hij is nog niet klaar op deze wereld. En Paulus vindt zijn levenslust en zijn levenskracht in de opdracht die God aan hem heeft gegeven. Paulus ging niet moedeloos door het leven. Hij was niet zwaarmoedig. Nee, ondanks de grote tegenslagen die hij meemaakte in zijn leven, geloofd en genoot hij ten volle van het leven wat hij gevonden heeft. Want hij zag met zijn eigen ogen hoe God aan het bewegen was en wat God aan het doen was. Hij was getuige van wonderen en van tekenen. Hij zag duizenden mensen tot geloof komen en zich laten dopen. Hij zag hoe de kerk groeide en groeide en groeide. Het leven van Paulus had zoveel zin. De jaren dat hij op aarde heeft rondgelopen zijn niet voor niets geweest. Zijn nalatenschap is groot geweest. En nog steeds. Want ons geloof is gebaseerd op alles wat hij geopenbaard heeft gekregen 2000 jaar geleden. Het nalatenschap van Paulus is groot. Zijn leven heeft het verschil gemaakt. Kun jij met Paulus zeggen dat het inderdaad belangrijk is dat jij hier bent? Voegt jouw leven iets toe aan de levens van anderen? Worden anderen door jouw woorden, door jouw daden, door jouw levensstijl uitgedaagd om vol voor Jezus te gaan? Wordt de geschiedenis van deze wereld iets mooier, een klein beetje beter, door de periode dat jij op aarde rondliep? Maakt jouw leven verschil? Best confronterende vragen vandaag, hè? Misschien niet eens zo passend bij een feestje. Als je de uitleg van de dood al vervelend vond, is de preek misschien nu alleen nog maar vervelender geworden dan dat die al was. Want ja, als we kijken naar onze levens, dan is dat vaak het tegenovergestelde van wat Paulus beschrijft. Wij leven helemaal niet voor anderen. We leven vooral voor onszelf. We zijn op zoek hoe we gelukkig kunnen worden. We zoeken hoe we alles uit het leven kunnen halen voor onszelf. En de dood, daar denken we liever niet aan en dat stellen we het liefst zo lang mogelijk uit. Want we houden veel te veel van het leven. We kunnen helemaal niet deze woorden met Paulus zeggen: mijn leven is Christus en mijn sterven is winst. Want onze natuur, onze hart, die vraagt juist om het tegenovergestelde. Deze boodschap gaat recht daartegen in. Maar hey, ik kan er ook weinig aan doen. Ik leg ook alleen maar uit wat er in de Bijbel staat. Maar wees gerust. Want de woorden van Paulus en de boodschap die door zijn woorden heen klinken, die bieden ook ruimte voor de overtuiging dat we in ons leven met Jezus mogen groeien naar de plek waar Paulus al was. We hoeven daar nog niet te zijn. Als we kijken naar Paulus, dan zegt hij ook duidelijk in deze verse: voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Voor mij. Hij zegt niet voor ons. Hij weet dat hij ook de gelovigen in die tijd nog niet massaal mee kan nemen in zijn uitspraken. Want hij weet hoe mensen worstelen met het leven en hij weet hoe mensen vragen hebben over de dood. En hij zegt: de reden waarom ik hier nog ben, is omdat jullie geloof door mijn aanwezigheid mag groeien en vreugdevoller mag worden. Hoe je het volle geluk mag vinden in je geloof. Paulus ziet dat er groei nodig is. Vanaf de dag dat we Jezus leren kennen. Vanaf de dag dat Hij onze hart verovert, mogen wij stap voor stap leren om onszelf te verliezen in Hem. Totdat we op het punt gekomen zijn dat we onszelf verloren zijn in Jezus, zoals een rivier zichzelf verliest in een oceaan. En we kunnen zeggen: niets in dit leven overtreft het kennen van Jezus. Mijn leven is Christus. Niets anders is zo belangrijk voor mij dan dat. En mijn sterven is winst. Dat is het allerbeste, want dan zal ik bij Jezus zijn. Maar om dit te kunnen zeggen en om te kunnen komen op deze plek, hebben wij heel vaak nodig om door een lang en diep proces van soms jaren te gaan. Om te sterven aan onszelf, onszelf steeds minder belangrijk te vinden en te verlangen naar meer van Jezus in ons. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan kan ik daarvan getuigen. Mijn leven is steeds meer Christus geworden. En ik zie mijn sterven steeds meer als winst. Door een diep proces van jaren. Waarin ik worstelde met duisternis. Met zonde. Met eenzaamheid. Met depressie. Om juist in die momenten te ontdekken dat het leven, dat de wereld mij niets kan bieden wat te vergelijken is met Jezus. Dat niets het kennen van Hem voor mij kan overtreffen. En ondanks dat er momenten waren in mijn leven, in die periode, dat het leven voor mij te zwaar voelde, dat ik het idee had dat ik het niet aankom, kan ik met een oprecht hart zeggen dat ik die periode uit mijn leven nooit had willen missen. Want dan had ik nu niet de rijkdom en de schoonheid ontdekt van het kennen van Jezus die alles overstijgt. Ik moest diep gaan om te eindigen op de hoogste berg. Dicht bij Jezus. Het is een lange reis. Het is een proces om jezelf zo te verliezen in Hem. Een van mijn favoriete schrijvers, van wie ik zo ontzettend veel heb geleerd over het jezelf verliezen in Jezus en volledig gericht te zijn op Hem, is Oswald Chambers. Oswald Chambers was een Britse evangelist en onderwijzer die ongeveer een eeuw geleden leefde. En hij schrijft in zijn beroemde dagboek het volgende. Peter, je mag het wel laten zien. But before we choose to follow God's will, a crisis must develop in our lives. This happens because we tend to be unresponsive to God's gentler nudges. Maar voordat we kiezen om Gods wil volledig te volgen, moet een crisis zich in onze levens ontwikkelen. Dat is nodig, doordat we de neiging hebben om niet te reageren op Gods meer tedere aansporingen. Oh, wat herken ik mij in deze uitspraak. Oh, er waren genoeg momenten vanaf mijn geboorte dat Jezus liefdevol en teder mij riep. En waarom is onze gedachte, waarom was mijn gedachte zo hardnekkig om te kunnen denken dat ik het leven wel alleen kan? Dat ik zelf wel het beste weet wat goed voor me is. Dat niemand anders mij dat hoeft te vertellen. Waarom zijn we zo hardnekkig in het reageren op Jezus, op zijn roep om dichterbij te komen. Op de plek waar het allerbeste is voor ons. Wat heb ik vaak de touwtjes van mijn leven toch angstvallig vastgehouden. Totdat ik op het punt kwam dat ik me realiseerde dat ik zonder God helemaal niets heb en helemaal niets ben. En dan ben ik God ontzettend dankbaar. Dat hij niet stopte met zoeken naar mijn hart, met jagen naar mijn hart, toen ik niet reageerde. Maar dat hij is blijven gaan en blijven zoeken en blijven jagen, totdat hij mijn hart vond. Zelfs door de crisismomenten van het leven heen. O, God wil alles wel gebruiken om jouw hart voor hem te grijpen, te winnen. Zijn verlangen naar jou is zo oneindig groot. En ook Paulus kende die crisismomenten in zijn leven maar al te goed. Hij schrijft de woorden, voor mij is het leven Christus en het sterven winst op het moment dat hij gevangen zit. Hij geen perspectief heeft. Juist in de diepte van dat moment weet hij opnieuw. Oh, maar mijn leven is Jezus. Zelfs als ik niets meer heb, heb ik toch nog alles. Want ik heb Jezus. Er is niets buiten de deuren van deze gevangenis wat me meer voldoening kan geven dan Jezus. Hij heeft geleerd door de hoogte en de dieptepunten van het leven heen dat alles draait om Jezus. En in Filippenzen 3 vers 18 zegt hij dat dan ook zo mooi. Hij zegt, sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. Het kennen van Christus overstijgt alles, zegt Paulus. Ik wil Jezus kennen. En kennen in de Bijbel is iets heel anders dan dat je weet wie iemand is, zoals je buurvrouw of je collega of je studiegenoot. Kennen in de Bijbel is bijvoorbeeld, in de Bijbel staat, Adam kende Eva en 9 maanden later was er een baby. Dat is kennen in de Bijbel. In intiem kennen. En niet alleen lichamelijk of seksueel. Nee, juist ook geestelijk of emotioneel. Het kennen van hart tot hart. Een intiem kennen. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Ik wil Christus kennen. En de crisismomenten van het leven hebben Paulus geleerd. Dat de vreugde en het geluk van het kennen van Jezus alles, maar dan ook echt alles, ver overstijgt. Vergeleken met het kennen van Jezus, vergeleken met het verliezen van jezelf in hem, is al het andere wat te vinden is in deze wereld waardeloos. Het is afval, zegt Paulus, het is niet belangrijk. Waar is jouw leven op gericht? Het is afval. Het is waardeloos. Als dat Jezus niet is. Er is niets mooiers. Niets beters. Niets dat meer voldoening geeft dan het kennen van hem. In de mooie momenten van het leven is dat waar. Maar ook in de moeilijke momenten van het leven blijft deze waarheid staan als een huis. Op de hoogste berg of in het diepste dal geeft niet zoveel voldoening dan heel persoonlijk het kennen van onze Heer Jezus. En Oswald Chambers deed daar ook nog een hele mooie uitspraak over. Hij zei, my goal is God himself. Not joy, nor peace, nor even blessing, but himself, my God. Mijn doel is God zelf. Niet wat hij mij geeft. Niet vreugde. Of de vrede die ik ontdek als ik hem ken. Zelfs niet de zegen die hij geeft. Maar hij zelf. Mijn God. Het maakt niet uit wat het kennen van God ons oplevert. Het maakt niet uit wat het kennen van Jezus ons brengt. Hoogtes of dieptes. Hij is het zelf. Naar wie we verlangen. Het kennen van Jezus in zichzelf is meer dan genoeg voor ons. En daarom kunnen we samen met Paulus zeggen, en misschien is het nog groeiende, maar we leren het om te zeggen, mijn leven is Christus en mijn sterven is winst. Want of ik nu leef of sterf, het draait allemaal om Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. Amen. Laten we samen bidden. O Jezus, dank u wel voor uw woord. Dat er in paar woorden zo veel lading kan liggen. Dat in een paar woorden de kern van ons bestaan kan liggen. Oh, we vinden dat nergens dan alleen in de Bijbel, in uw woord. En dank u wel, Jezus, dat deze woorden die 2000 jaar geleden zijn opgeschreven, nog steeds klinken in deze tijd en onze harten ontroeren en in onze harten verlangen en verwachting openbreken. Jezus, dank u wel dat u van ons houdt. En dank u wel dat uw verlangen naar ons oneindig groot is. En dank u wel dat u ook wacht tot onze liefde voor u even groot is. Voor u als uw liefde is voor ons. En we willen tegen u zeggen vandaag dat we daarin willen groeien. U bent het waard. U bent onze liefde waard. Wij willen dat onze liefde groeit, dat ons geloof groeit, dat onze vreugde in u groeit. Tot het moment waarop wij deze uitspraak met Paulus ten volle kunnen belijden. En vergeef ons daarvoor al die keren dat we ons geluk zoeken in andere dingen. Dat we denken dat het leven ons iets te bieden heeft buiten u. Dat we bang zijn voor de dood. Omdat we angstvallig vasthouden aan alles wat we kennen en hebben. En het zo lastig vinden om de controle echt en volle over te geven aan u. Dank u wel voor uw geduld met ons. Dank u wel dat wat u voor ons hebt gedaan, dat we dat op een dag mogen teruggeven aan u. Maar dat u tot die dag wacht. Liefdevol, genadig en geduldig op ons wacht. Misschien zit je hier vandaag en ben je geraakt door het woord van God. En denk je, weet je, dat verlangen naar Jezus. Het zit wel ergens diep in mijn hart, maar het zit ergens weggestopt. Achter mijn verlangens die ik zoek in het leven hier in de wereld. Waar ik denk mijn geluk uit te kunnen halen of mijn voldoening. Maar vandaag heeft God tot me gesproken. En verlangen opengebroken in mijn hart. En ik wil ja zeggen tegen Jezus. Ik wil dit moment, deze dienst niet voorbij laten gaan. Ik wil ja zeggen tegen Jezus. Ik wil tegen hem zeggen, kom in mijn leven. Ik wil dat mijn leven gaat om u. Ik wil leren om daarin te groeien. Ik wil leren om zelfs te kunnen verlangen naar de dood, omdat ik dan bij Jezus ben. Dus terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen, nodig Jezus jou uit om ja te zeggen tegen Hem. En als je dat wil, wil je dan nu je hand hoog opsteken, zodat ik voor je mag bidden. Hij ziet jullie handen. Hij ziet jullie handen. O, dank u Jezus voor deze harten die ernaar verlangen om zichzelf te verliezen in u. En ik bid dat ze mogen ontdekken in hun leven dat er niets is wat hen kan scheiden van uw liefde. En ik bid dat zij ook op zo'n punt mogen komen in hun leven dat zij ook kunnen zeggen, er is niets wat u kan scheiden van mijn liefde. Want mijn liefde zal even sterk worden, Jezus, als uw liefde is voor mij. En misschien ben ik daar nog niet, maar ik zal erin groeien. Ik zal ernaar jagen. En ik bid, Jezus, op dit moment dat de mensen die hun handen hebben opgestoken, dat u komt in hun leven met al uw volheid. Dat u ze aanraakt met uw liefde. En dat u ze grijpt voor het leven. Dat deze mensen vanaf vandaag het volle leven zullen leven voor u. Met een volle focus gericht op u. Niet meer op aardse dingen, maar op de hemelse dingen die liggen in het kennen van u. En ik bid dat ze op het punt komen in hun leven dat ze kunnen zeggen, de rest is allemaal waardeloos en afval. Het enige wat telt voor mij is het kennen van Jezus. En ik zal mijn tijd en mijn energie en ik zal mijn hartsverlangen daar ten volle in storten. Want u bent dat waard. O Jezus, we zeggen het nog één keer. U bent mijn leven en mijn sterven is winst. Want dan mag ik voor altijd bij u zijn. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Laten we samen gaan staan en God aanbidden. Op hem reageren, ook in de volgende liederen. En als jij bent geraakt door het woord, als jij gebed nodig hebt, loop dan ook tijdens de liederen naar achteren en laat je in verbinding brengen met de naam der namen. De naam van Jezus.